Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese en nu het griepseizoen op de redactie hier voorbij is, ga ik jullie weer fris en fruitig bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over de druk op diagnostiek in de kindergeneeskunde.
En ik denk dat we af moeten van dat better safe than sorry. Maar dat betekent wel ook dat je dus niet moet worden gestraft als er een keertje later dan mogelijk een diagnose wordt gesteld.
Nemen Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud weer een paar wetenschappelijke papers door.
En we hebben twee interessante artikelen uitgekozen waar we vinden dat de luisteraar toch wat meer over moet weten.
En spreken we over dosering van geneesmiddelen voor zwangere vrouwen.
Eigenlijk gebruiken zwangere vrouwen heel vaak middelen die niet bij hen zijn onderzocht voordat een middel op de markt komt.
We gaan direct door naar het eerste interview van Anne. Ouders willen steeds vaker aanvullende diagnostiek bij hun kind, terwijl dat medisch gezien niet altijd nodig is. Kinderarts Fabienne Ropers van het LUMC onderzocht met collega's hoe kinderartsen daarmee omgaan. Ze bestudeerde ook door welke maatschappelijke ontwikkelingen de vraag naar diagnostische verrichtingen zo is toegenomen. Anne bespreekt de resultaten met haar.
Welkom bij de podcast, Fabienne.
Dank.
Jullie onderzochten hoe kinderartsen omgaan met de toegenomen vraag naar diagnostiek door ouders. Wat was de aanleiding voor deze studie?
De aanleiding was een observatie, denk ik, uit de praktijk, dat we allemaal heel graag testen en heel veel testen. En eigenlijk weinig reden zijn om niet te testen. En dat in combinatie met een groeiend bewustzijn, dat zorg ook heel veel ressourcen onttrekt. En ook schade toevoegde en aan patiënten, maar ook aan de maatschappij door bijvoorbeeld milieubelasting. Dus het was die vraag van wat gebeurt daar nou eigenlijk? Waarom doen we dat?
Ja, en in de interviews die je voor dat onderzoek deed, noemden artsen verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op die diagnostische beslissingen. Welke zijn dat?
Het grappige was, we vroegen er deels een beetje naar, maar een heleboel dingen kwamen spontaan. En wat ze onder andere noemden is dat mensen eigenlijk gewend zijn uit andere sectoren, maar in de economie, dat het een beetje is, u vraagt, wij draaien. En dat alles ook heel snel gaat. Je wil iets en je krijgt. Dat is een soort consumentenhouding. Hè? Het andere is dat ze ook wel zich sneller misschien wel zorgen maken of het moeilijker vinden om onzekerheid, die wel ook gewoon onderdeel is van het leven, om die onzekerheid te accepteren. En ook denken dat je door er bovenop te zitten je lot kan beïnvloeden. Hè? Een bepaalde maakbaarheid. En dat zeggen ze, dat zien ze overal in de maatschappij, maar dat dringt dus op die manier hun spreekkamer binnen.
Ja, wat zijn dan de redenen dat het ouders die onzekerheid zo lastig vinden, denk je?
Nou, één iemand zei, dat komt misschien ook gewoon omdat ze minder kinderen krijgen. Hè, dus het moet goed gaan. Ik denk dat mensen het gevoel hebben, al die dingen zijn er in de zorg beschikbaar en die doen mij goed. Ik denk dat wij allemaal heel goed, eigenlijk of heel erg daaraan bijdragen, dat ouders denken eerder is beter als het gaat om diagnostiek. Hè? We propageren screening, wat eerder is beter. En dat is heel vaak nog maar de vraag. Zowel voor de ene patiënt zelf. Hè? Want we weten dat als je in situaties test waar de kans op een bepaalde ziekte heel laag is, dat je ook veel ruis op de lijn kan krijgen. Voor testen zijn voor kinderen heel belastend. Voor volwassenen ook. Maar daar denken we, vind ik, wel wat minder over na. En ik denk ten onrechte. En ik denk dat door dat gevoel dat als je er eerder bij bent, dat het dan een betere uitkomst oplevert, dat mensen dus ook denken dat dat heel belangrijk is en dat we soms ook niet meer de tijd nemen om een ziekte ook te laten ontstaan. En dat denk ik niet eens alleen ouders, dat denkt misschien wel de hele maatschappij en dat denken ook instanties die onze kwaliteit bewaken, of dat lijken ze te denken.
Ja, en dan doel je op de IGJ?
Ja, onder andere. En ook hoe daar in het tuchtrecht naar casuïstiek wordt gekeken. Je kijkt met de kennis van achteraf naar een uitkomst die onbevredigend was, op welke manier dan ook. En dan hopen we dat we daaruit kunnen leren. En dan zegt bijvoorbeeld de IGJ, we willen optimale diagnostiek leveren. Maar in dat optimaal, daar lijkt de streven naar een soort van perfectie te zitten. Terwijl als je echt vanuit maatschappelijk perspectief, maar ook uit patiëntenperspectief kijkt, is het ook een soort trade-off. En tussen te veel en te weinig. Dat betekent dat je soms misschien ook een diagnose later stelt dan mogelijk is. En dat wordt nu altijd bestempeld als een fout. Maar dat is een logische consequentie van het goed omgaan met diagnostiek. Zowel voor de patiënt als voor de maatschappij. Al die patiënten die ten onrechte de gevolgen van te veel diagnostiek lijden, die zullen zich niet zo snel melden. Dus die blijven eigenlijk onder de radar. Want er komt zelden een patiënt en die zegt, dokter, u heeft te veel testen gedaan. En dat zeggen ook mijn respondenten. de druk ligt heel erg op het meer doen. En voor minder doen ben je eigenlijk bang dat achteraf wordt gezegd, je hebt te weinig gedaan volgens een slecht gedefinieerde standaard, zoals in het tuchtrecht. En daar gaat ook wel gewoon veel druk van uit. Zowel vanuit jouw patiëntenouders als van de instanties die er op die manier naar kijken.
En is er in de opleiding van kinderartsen voldoende aandacht hiervoor, voor die druk en daarmee om te gaan en ook voor de onzekerheid van de periode misschien nog niet helemaal weten en dus wachten op die diagnostiek?
Als je het mij vraagt, nee. Niet alleen bij kinderartsen niet, bij medische studenten niet, bij alle artsen niet. Ik denk dat de opleiding nog echt veel gaat over de individuele patiënt-artsrelatie en dat is ook goed. Gaat weinig over de maatschappelijke consequenties van ons handelen. En het gaat weinig over hoe diagnose gaat. We weten al lang, het is een kunst van onzekerheid, hoe daar goed mee om te gaan. Er wordt ook weinig tools, dus weinig handvatten geboden om dat proces wel naar bevrediging en veilig genoeg vorm te geven. In plaats van op moment 1 dat de patiënt bij jou is, heel veel testen te doen. Want je hebt heus wel opties en je noemt er al één. Het accepteren van de onzekerheid, het is daarover communiceren. Het is ook een bepaald veiligheidsnet bieden voor je patiënt. En de patiënt ook uitleggen hoe een diagnostisch proces gaat. Het is niet, ik laat je nu alleen met de onzekerheid. Maar we moeten ook een beetje afwachten hoe het gaat. En ik denk dat de huisartsen, dat we daar altijd veel van kunnen leren. Ze worden veel aangehaald. Maar het is ook een kwetsbare groep. Omdat zij een moeilijke boodschap overbrengen. Al helemaal in de context van die maatschappelijke ontwikkelingen. Die onze kinderartsen, onze respondenten schetsten.
En hoe ik het artikel lees, zit de kinderarts in een spagaat tussen enerzijds de toename in diagnostische mogelijkheden en toegenomen druk van de ouders. En anderzijds hebben ze vaak zelf al een kritische houding ten aanzien van aanvullende diagnostiek. Omdat ze bijvoorbeeld kinderen willen behoeden voor onnodige schade. En misschien ook wel door de druk op doelmatig gebruik van middelen.
Ja.
En in hoeverre is dit dilemma voor kinderartsen dan anders dan voor artsen in de volwassenenzorg?
Wat er anders is, is dat we ook belangenbehartiger van het kind zijn. Stel dat een volwassene heel erg ongerust is, dan is de volwassene ook degene die een onnodige test ondergaat. Maar bij kinderen behandel je eigenlijk met een test de ongerustheid van ouders. En heeft een jong kind natuurlijk weinig overzicht en dus ook weinig te zeggen in zo'n beslissing. En kinderen lijden dus ook meer onder testen. Het is beangstigender voor ze. En aan de andere kant beslissen ouders over een kind en willen ze, dat hoor je heel vaak, ze willen gewoon niks missen. Helemaal bij kwetsbare kinderen die zich niet goed kunnen uiten, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsachterstand. We moeten zorgen dat we ook ouders daarin begeleiden en ook niet doorslaan.
Wat zou er op landelijk niveau moeten gebeuren om hier een grote omslag in te maken?
Nou, als we echt uitzoomen en we het hebben over gepaste of ongepaste zorg en ongepast testen dan in dit interview en in mijn artikel, dan hebben we een aanpak op verschillende niveaus nodig. Dus we hebben het nu best wel gehad over wat de individuele arts kan doen en hoe die daarin gesterkt kan worden in zijn opleiding. Ontzettend belangrijk is ook ons te realiseren dat we sociale wezens zijn. We werken vaak in artsengroepen. Daar wordt zowel in de opleiding als gewoon tijdens je werk best wel beloond als je een heel bijzondere diagnose stelt. En bij elke later dan mogelijk gestelde diagnose vraagtekens gezet. Of eigenlijk automatisch aangenomen dat dat meteen tot irreversibele schade leidt. Ten eerste klopt dat niet. En ten tweede, zoals ik eerder zei, zal je dat niet helemaal kunnen voorkomen als je niet wil doorschieten in te veel diagnostiek. Dus daar moet bewustzijn komen. En ik denk dat veel artsen ook bereid zijn om naar het maatschappelijk perspectief ook meer te kijken. En daar ook die autonomie die ze hebben te gebruiken om daar ook aan die maatschappij te denken als ze dreigen toch veel testen te doen met zeer geringe meerwaarde. En te denken, wat is nou eigenlijk de effect op kosten, personele inzet en milieu? En nadat ze hebben afgewogen dat de patiënt er waarschijnlijk ook niet echt veel baat bij zal hebben. En ik denk dat we af moeten van dat better safe than sorry. Maar dat betekent wel ook dat je dus niet moet worden gestraft als er een keertje later dan mogelijk een diagnose wordt gesteld.
Dankjewel, Fabienne.
Graag. Dank voor de uitnodiging.
Dank Anne en Fabienne. Het artikel van Ropers en collega's vind je op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast@ntvg.nl. Fietsen is gezond, daar zijn alle artsen het wel over eens. En dat de e-bike ouderen kan helpen langer mobiel te blijven en forensen de auto uit kan helpen, is inmiddels ook wel behoorlijk onomstreden. Maar doe het wel veilig, betoogt de denktank Artsen voor Veilig Fietsen, die wat ons betreft deze keer de warme douche verdient. Twee artsen uit de denktank vragen aandacht voor, je kunt het misschien raden, de fietshelm. Het gaat om sportarts Frank Baks van het UMC Utrecht en neuroloog intensivist Marcel Arias van het Maastricht UMC. En een van de twee heb ik nu aan de lijn, Marcel Arias. Welkom Marcel, gefeliciteerd met een warme douche.
Ja, dank u wel.
Hoe is deze denktank ontstaan en waarom moest die er komen?
De denktank is denk ik ontstaan door het feit dat wij sinds denk ik 4-5 jaar toch echt wel merken dat we nog steeds veel ongelukken zien. Maar dat dit nu niet meer ongelukken betreft met een auto, maar dat dit met name verkeersongelukken betreft met fietsers. Ja. En dat waren meestal ernstige ongelukken die wij in het ziekenhuis zagen op de spoedeisende hulp, op de afdeling en ook op de IC waar ik werk. En dat waren heel vaak mensen die daarbij ook ernstig hersenletsel hadden. Waarbij uiteindelijk iedereen zich afvroeg, hadden we dat nou toch niet op de een of andere manier kunnen voorkomen? Ja, want al deze mensen droegen geen helm.
Ja, ja, want je ziet echt in die cijfers, hè, dan zie je echt dat aantal verkeersdoden hebben we het dan over. Door personenauto's is in de afgelopen 20 jaar echt best wel behoorlijk gedaald. Ook wel gestabiliseerd nu. En bij de fietsers zie je geen daling en zelfs een stijging. Ruim 200 dodelijke fietsongelukken in 2020. Dat zijn best wel serieuze cijfers. Nou oké, die werkgroep kwam er toen. Wat is jullie missie?
Nou ja, we hebben dat eigenlijk opgedeeld in een aantal fases. We hebben eerst gedacht van laten we zelf het goede voorbeeld geven. Dus laten we acties organiseren in onze eigen ziekenhuizen, in onze eigen praktijken, bij ambulances. Om te kijken of we in ieder geval de zorgverleners zelf kunnen overtuigen om ook een helm te gaan dragen en die helm te promoten. Er zijn heel veel acties in de landen gedaan. En uiteindelijk hebben we daar ook mee de aandacht van allerlei grote organisaties zoals de ANWB, Hersenstichting, Veilig Verkeer Nederland, tot zelfs het ministerie toe, die zien van, hé, wij moeten hier iets mee.
Ja, en zijn jullie nou, want er is heel veel aandacht de laatste tijd voor e-bikes, hè, voor ouderen en mensen die heel hard erop gaan, dat die toch echt aan de helm zouden moeten. Maar jullie richten jullie niet alleen maar daarop, echt wel gewoon breder, de fietser.
Ja, dat klopt. Kijk, vooropgesteld, hè, wij zijn enorm voor het blijven fietsen. Hè, dus van jong tot oud. Hè, en daarom zijn wij denk ik ook voor de e-bike. Hè, omdat, net zoals u bij de introductie al zei, dat natuurlijk heel veel mogelijkheden aan bepaalde groepen geeft.
Ja.
Maar ja, wij zien wel dat men dat veilig moet doen.
Ja.
Kijk, en het breken van een pols of het breken van een sleutelbeen is natuurlijk erg, maar meestal is dit door een goede chirurg, een goede sportarts, een goede revalidatietraject, is dat wel weer te overkomen. Maar het oplopen van hersenletsel, daar is je leven mee getekend. En dat maakt dat wij zo inzetten op die promotie van de fietshelm, dat mensen zelf inzien dat ze moeten blijven fietsen, maar wel dat belangrijkste orgaan moeten blijven beschermen.
Ja. En nou is er wel veel weerstand tegen. Hè? Als iedereen zo'n helm op moet om het even zo te zeggen, om die paar honderd gevallen te voorkomen. Het is ook wel een heel groot ongemak. Zo wordt het ervaren door veel mensen.
Nou ja, ik denk als we toch gewoon positief bekijken, dan is er wel wat aan het veranderen in Nederland. Hè? Kijk maar, fiets maar op een nationale fietsroute in Nederland en je ziet denk ik toch dat 50% van de mensen daar inmiddels een helm draagt. Hè? En dat zijn dan vaak ouderen op fietsen of op e-bikes. Ja, wat u zegt over een paar honderd, het aantal doden zijn honderden. Maar het aantal fietsslachtoffers met hersenletsel, dat gaat in de tienduizenden. En ik heb het idee dat die boodschap, die begint nu wel bij de Nederlander in te dalen.
Ik ben heel benieuwd hoe we hier over 5 jaar op terug kunnen kijken. Bedankt en succes verder met dit traject.
Oké, merci.
Het is tijd om te gaan luisteren naar onze spitsvondige medisch commentatoren. De mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij zijn weer door een aantal belangrijke medische onderzoeken heen gevlooid. Ik ben benieuwd wat deze week de analyses zijn.
Ja, dankjewel. Tim en ik zitten er weer klaar voor. En we hebben twee interessante artikelen uitgekozen waar we vinden dat de luisteraar toch wat meer over moet weten. De eerste is toch wel een opvallende vraag, want die vraag is: leidt tandenpoetsen tot minder gevallen van de zogenaamde hospital-acquired pneumonie? Met andere woorden, kan je een pneumonie voorkomen die in het ziekenhuis optreedt door bij de patiënten te zorgen dat er goed wordt tanden gepoetst? Ik zie wel enig verband, maar waarom het nou echt zo goed zou helpen, dat kan ik nog niet helemaal begrijpen. Kan je dat nog even uitleggen, Tim?
Ja, de gedachte hierachter is dat een pneumonie ontstaat uit het aspireren van de orale flora. Dat verband is eerder aangetoond. En met tandenpoetsen kun je mogelijk de hoeveelheid microbiële flora in de mond wat verminderen. En zo verminder je ook het risico dat je die micro organisme aspireert en dat leidt tot een pneumonie. Dus dat is de gedachte.
Ja, en dat is de gedachte. En nu nog de harde cijfers. Onderzoeken hadden wat wisselende resultaten. En we gaan een meta-analyse bespreken van Ehrenzeller en collega's. En ze staan in JAMA Internal Medicine. Wat hebben ze ervan gemaakt van al die data bij elkaar?
Ja, ze hebben uiteindelijk 15 studies geïncludeerd. En het waren zowel patiënten die op de IC invasieve beademing ondergingen als patiënten buiten de IC. Het waren eigenlijk overigens wel voornamelijk studies naar IC-patiënten overigens. Maar wat bleek, de meta-analyse liet zien dat de hoeveelheid longontstekingen die ontstaan in het ziekenhuis daalden als de tanden werden gepoetst. Met een risk ratio van 0,67. Dat is wel leuk om te weten, wat ik overigens helemaal bijzonder vond. Overigens is dat tandenpoetsen ook de mortaliteit op de IC verminderde. 6 studies hadden dit als eindpunt meegenomen en dat bleek significant verminderd die mortaliteit door tandenpoetsen.
Ja, ik vind dat wel heel verrassend eigenlijk. En ik ben er toch wel benieuwd of dat dan alleen maar pneumonie geassocieerd is. Of waar ligt dat nou eigenlijk aan? Zijn er nog andere eindpunten waar tandenpoetsen dan ook een gunstig effect op heeft?
Ja, nou en of. Dus tandenpoetsen was ook geassocieerd met een kortere tijd aan de invasieve beademing en ook een korter verblijf op de IC. En tandenpoetsen had geen relatie met de tijd van verblijf in het ziekenhuis, dat dan weer niet. En het leidde ook niet tot minder antibiotica gebruik, maar wel minder tijd aan invasieve beademing. Ja.
Ja, en het is zo'n laagdrempelige interventie dat je het bijna niet voor kan stellen. Maar je moet toch altijd het even hebben over bijwerkingen. Bloedend tandvlees, moet ik daar aan denken? Of waren er nog andere problematische bevindingen?
Je hebt gelijk. Er zijn wel 4 studies die hebben gekeken naar de mogelijke bijwerkingen van deze interventie. 1 studie die rapporteerde dat deze interventie tandenpoetsen dus leidt tot wat meer irritatie in de mond en ook wat milde bloedingen in de mond. Maar al met al werden er geen grote bijwerkingen gerapporteerd.
Nee, en dan zou je altijd zien dat ze het ook goed hebben uitgezocht ook. Dus hoe vaak moet het dan? De standaard 2 keer per dag? Of is het 3 keer per dag, 4 keer per dag? Wat hebben ze gedaan?
In dit geval was er geen verschil tussen 2 keer per dag, 3 keer per dag of 4 keer per dag. Dus dat leidde even vaak dan tot een wel of niet optreden van een pneumonie. Dus dat vaker doen, of in ieder geval vaker tandenpoetsen, leidt niet tot minder gevallen van pneumonie. Dus 2 keer per dag lijkt te volstaan.
En dan het laatste, en dan houden we erover op hoor. Wat voor manier moeten de tanden nou gepoetst worden? Is er nog verschil? 9 uit 10 tandartsen bevelen aan elektrisch of gewoon, handmatig. Is daar nog onderscheid in gemaakt in de studie?
Dat kon niet beantwoord worden met deze studie. Er was in ieder geval te weinig data om daar iets zinnigs over te zeggen.
Oké, al met al goed nieuws. Ik herken dit nog niet zo enorm uit de praktijk dat hier zo'n focus op ligt. Wat moeten we hier nou mee?
Ja, het is wel goed om te beseffen dat bijna alle studies die geïncludeerd waren in de meta-analyse, die richten zich op patiënten die invasieve beademing ondergingen. Dus dat is precies de groep waar je dan deze interventie denk ik op moet richten. Er waren wel 2 studies waarin ook andere patiënten, dus patiënten die niet geïntubeerd werden, zijn geïncludeerd. En ja, over deze groepen kon de studie weinig zeggen. Dus er was eigenlijk geen keiharde data dat ook in deze groep niet geïntubeerde patiënten tandenpoetsen een baat heeft. En los daarvan moet ik nog wel zeggen dat het met name studies waren uit Zuid-Amerika en Azië. Ik durf eigenlijk niet echt te zeggen hoe dit nou extrapoleert naar Nederland. Maar ja, los daarvan denk ik wel, een veilige interventie die een gunstig effect heeft op mortaliteit in een kwetsbare patiëntengroep, dat kan ik alleen maar toejuichen.
Ja, en het volgende artikel dat we gaan bespreken, dat gaat weer eens over social media. Hoewel dat waarschijnlijk ook wel voordelige gezondheidseffecten kan hebben. Dat je bijvoorbeeld meer gaat sporten of gezond gaat eten als je bepaalde mensen volgt. Gaan we het nu hebben over de keerzijde. Het is namelijk een meta-analyse die in de British Medical Journal staat van Purba en collega's. En die meta-analyse die kijkt naar de nadelige effecten van social media op het gedrag van adolescenten. En Tim, ik ben er wel een beetje van geschrokken om heel eerlijk te zijn.
Ja, klopt, ik ook. Deze meta-analyse heeft namelijk gekeken naar 73 studies die het effect van sociale media op het gedrag van jongeren tussen de 10 en de 19 hebben onderzocht. En wat blijkt? Het frequent gebruik van sociale media verhoogt het risico op het gebruik van alcohol en het gebruik van drugs. Het leidde er ook toe dat jongeren vaker seksueel risicogedrag vertoonden, jongeren vaker gingen gokken en tot slot ook frequenter gebruik van sociale media leidde ook tot meer antisociaal gedrag. Dus denk pesten en gewelddadig gedrag. Dus al met al heel zorgelijk.
Ja, en dat frequent gebruik, dat was dan meer dan 2 uur per dag gemiddeld. Ja, dat vond ik toch eigenlijk ook wel indrukwekkend. En de associatie die laat niet per se zien dat er een oorzakelijk verband is. Hè, dat vind ik het enige lastig. Misschien zijn het ook de mensen die dat gedrag vertonen die veel sociale media gebruiken en niet andersom.
Ja, klopt. En daar zullen we ook niet echt achterkomen. Wat de analyse wel liet zien, is dat het zien van bepaald risicogedrag op sociale media wel gerelateerd was bijvoorbeeld aan meer alcoholconsumptie en het meer eten van ongezond eten. Dus dat doet wel een oorzakelijke relatie vermoeden in de zin dat wat je ziet op sociale media, dat je dat dan ook vervolgens in de praktijk gaat brengen. Maar ik ben wel heel met je eens, is dat het is maar helemaal de vraag wat nou de oorzaak-gevolgrelatie precies is hier.
En kunnen we nog iets zeggen over wat het meest schadelijk was? Is het TikTok? Is het Facebook? Zegt de analyse daar iets over?
Nee, niet zo. Er zijn een aantal studies geïncludeerd die specifiek naar Facebook keken, of een aantal studies die specifiek naar Twitter keken. Maar voor de meeste analyses is het eigenlijk gewoon op één grote hoop gegooid. En er zaten ook wel een hoop oudere studies overigens tussen. En veel van de studies waren uit 2020 of eerder. En ja, sindsdien is er denk ik ook binnen die sociale media wel veel gebeurd. Dus denk met name aan TikTok, die eigenlijk sinds die tijd eigenlijk een groot deel van de markt heeft veroverd. En in deze meta-analyse nog wat ondervertegenwoordigd is, denk ik.
Ja, en daarnaast is ja ook binnen de verschillende social media zijn ook wel veranderingen. Hè, dat de algoritmes steeds beter zijn geworden in de tussentijd. En wellicht meer in staat zijn om bezoekers vast te houden. En het gedrag te beïnvloeden. Misschien dat er wel nog meer social media wordt gebruikt nu dan een aantal jaar geleden. Klinkt als een beetje oude knarren. Zijn we te bezorgd of kunnen we ook nog met iets positiefs eindigen over het gebruik van social media bij jongeren?
Ja, het is net wel zorgelijk, maar ik denk ook wel dat je ook wel met sociale media ook wel positieve veranderingen teweeg kunt brengen. Er is ook al wetenschappelijk bewijs dat juist een interventie gericht op het verbeteren van gezondheid via sociale media ook kan leiden tot gezonder gedrag. Dus het is niet alleen maar slecht, maar ik denk wel dat we er voorzichtig mee moeten zijn.
Ja, en wellicht is het toch ook een reden om bepaalde filters aan te brengen, juist bij deze jonge kwetsbare groep. Want jonge mensen die toch gedrag vertonen wat invloed heeft op hun gezondheid, ook op de lange termijn. Ik blijf toch wel een beetje bezorgd om eerlijk te zijn.
Misschien moeten we een gezondheidsfilter gaan ontwikkelen, Jan.
Klinkt als een goed plan. Dat was het weer voor de wetenschappelijke rubriek voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Normaal zeg ik dan tot de volgende keer, maar dit was voorlopig voor mij de laatste keer, Tim. Het was een genoegen om samen met jou deze rubriek op te nemen. Volgende keer zit ik hier als het goed is met Noor. Dus ik wens hem alvast vanaf deze plek veel succes. En bedankt voor het luisteren.
Dank voor jullie duiding weer, mannen. Wij gaan ondertussen door met het tweede interview van Anne. Voor de meeste geneesmiddelen is niet bekend welke dosering het beste is voor zwangere vrouwen en hun foetus. Dit terwijl 3/4 van alle Nederlandse vrouwen medicatie gebruikt tijdens de zwangerschap. Dat kan leiden tot slechtere zorg. Zogeheten farmacokinetische modellen kunnen volgens artsonderzoeker Charlotte Kolderwij van het Radboud UMC in Nijmegen berekenen welke dosis zwangere vrouwen van een medicijn kunnen gebruiken. Anne bespreekt het met haar.
Welkom bij de podcast, Charlotte.
Dankjewel.
3/4 van de zwangere vrouwen gebruikt medicatie tijdens de zwangerschap. En vorig jaar sprak ik hoogleraar klinische farmacologie Saskia de Wild en zij noemde zelfs een percentage van 90%. Waarom is er zo weinig aandacht voor geneesmiddelenonderzoek bij zwangere vrouwen?
Er zijn denk ik meerdere redenen hiervoor. Waaronder een belangrijke reden eigenlijk cultureel is of geschiedenis. In de jaren 50 en 60 nam het Softenon-drama plaats. Waarbij je zag dat veelvuldige zwangere vrouwen het middel Softenon of de merknaam voor thalidomide kregen voor misselijkheid. Waarbij er veel baby's werden geboren met ernstige geboorteafwijkingen. Dus die hadden onder andere misvormingen van de ledematen. Ja, dat was natuurlijk een grote schok. En iedereen, waaronder de farmaceutische industrie en ook juridische instanties, heel voorzichtig werden met het uitvoeren van geneesmiddelonderzoek bij zwangeren. En het werd eigenlijk de regel dat je zwangeren excludeert van alle klinisch onderzoek. Het idee was dat je ze beschermt door geen onderzoek te doen bij hen voordat een middel op de markt komt.
Ja, dat is eigenlijk best opvallend. Je hebt dus geen kennis en daarmee hoop je ze dan te beschermen.
Ja, dus je zegt het goed. Het idee is dat je, omdat zwangeren en hun ongeboren kinderen kwetsbaar zijn, dat je ze beschermt door geen onderzoek te doen bij hen. Alleen, het is wel zo dat er heel vaak een medisch noodzaak is tot het gebruiken van middelen tijdens de zwangerschap. Dus eigenlijk gebruiken zwangere vrouwen heel vaak middelen die niet bij hen zijn onderzocht voordat een middel op de markt komt.
En waarom is dat onderzoek noodzakelijk? Waarom reageert een zwanger lichaam eigenlijk anders op medicatie?
Nou, je kan je voorstellen als je zwanger bent dat het lichaam verandert. Eigenlijk het doel hiervan is het ondersteunen van de groei en de ontwikkeling van de foetus. En voorbeelden van veranderingen in een zwangere lichaam zijn bijvoorbeeld een toename van het hartminuutvolume of toename van de nierfiltratie, veranderingen in de activiteit van enzymen die betrokken zijn bij geneesmiddelmetabolisme. Al met al dit ter ondersteuning van de fetale groei. En dat heeft ook consequenties voor de manier waarop middelen in het lichaam verspreiden en worden afgebroken. Dus je kan voor een bepaalde dosering, kan dit leiden tot een andere hoeveelheid in het lichaam van een zwangere vrouw gedurende de tijd.
En wat zijn de risico's als je die doseringen niet aanpast?
Nou, de risico's zijn eigenlijk dat je misschien te laag gaat doseren. Dus als je een standaard dosering gebruikt die ook voor niet-zwangere mensen wordt gebruikt, wat eigenlijk vaker wordt gebruikt tijdens de zwangerschap, dat je dus een dosis geeft die misschien te laag is, waardoor de aandoening die je wil behandelen misschien niet effectief behandeld wordt. Anderzijds kan je misschien ook een risico hebben voor overdosering. Dus dat je een te hoge dosering geeft, wat mogelijk schadelijke effecten kan hebben.
En zijn er eigenlijk al medicijnen waar artsen anders voor doseren? Ondanks dat er dus een gebrek is aan onderzoek?
Ja, er zijn een aantal middelen waarvoor dat het geval is. Maar dat is eigenlijk meer de uitzondering. Dus voorbeelden zijn bijvoorbeeld schildkliermedicatie. En er zijn ook een aantal antiepileptica, waarvoor je op basis van plasmaspiegels anders gaat doseren tijdens de zwangerschap. Maar voor de meeste middelen geldt eigenlijk dat, ja, omdat er geen onderzoek is gedaan, moet een arts zelf gaan bepalen of de dosering anders moet. En vaak zijn artsen eerder voorzichtig. Dus als ze de dosering aanpassen, en dat is niet zo vaak zo, dan zullen ze het waarschijnlijk omlaag brengen.
In jullie stuk bespreken jullie een nieuwe methode om de juiste dosering te gaan bepalen. Kun je die methode kort toelichten?
Ja, wij gebruiken zogenaamde fysiologisch gebaseerde farmacokinetische modellen, PBK-modellen, een hele mond vol. Maar eigenlijk zijn dat computermodellen of wiskundige modellen waarbij je de fysiologie van een zwangere vrouw en een zich ontwikkelende foetus nabootst. Dus dit combineer je met de specifieke eigenschappen van een geneesmiddel. En daarbij kan je met dit soort modellen onderzoeken wat de invloed is van deze fysiologische veranderingen op de manier waarop een middel zich verspreidt in het lichaam en weer wordt afgebroken. En dat is heel belangrijk, want dat bepaalt weer welke dosering je moet geven. Dus je kan verschillende doseringen uittesten met deze modellen en kijken van welke dosering leidt tot de meest geschikte hoeveelheid in het lichaam van een zwangere vrouw. Dat noemen we blootstelling.
In welke fase is dit? Is het nog in de onderzoeksfase? Is dit al voor een aantal middelen gedaan?
Dit soort modellen die worden al jaren gebruikt door de farmaceutische industrie met verschillende doelen. Meer recent zijn ze ontwikkeld voor het onderzoeken van veranderingen in de zwangerschap. En wij gebruiken ze dus om doseringen tijdens de zwangerschap te onderzoeken. Maar dat is inderdaad nog heel erg in de onderzoeksfase. Dus het heeft nog niet tot doseeradviezen die in de klinische praktijk gebruikt worden, het nog niet toegeleid.
En dat is dus omdat jullie een van de eerste zijn die hiermee aan de slag zijn gegaan?
Ja, dat klopt. Er zijn meerdere groepen in de wereld die dit soort modellen bouwen voor de zwangerschap. En er zijn er steeds meer. Er is heel veel interesse naar. Je ziet steeds meer publicaties over dit soort modellen. Alleen, voor zover we weten, zijn wij de eerste groepen die echt kijken van oké, je hebt deze predicties van modellen die zeggen dit is de dosering die je zou moeten geven. Maar hoe breng je dit vervolgens in de praktijk? En dat is iets complexer. Daar moet je ook naar andere aspecten gaan kijken.
En wat zijn daar dan belangrijke aspecten bij?
Nou, als je gaat doseren bij zwangere vrouwen, dan moet je sowieso kijken naar de voordelen en risico's voor de moeder en kind. En dat is een vrij complex afweging. En je moet echt zorgen dat de predicties van modellen ook voldoende kwaliteit hebben of betrouwbaar zijn voor gebruikers. Dat zijn dus artsen en de patiënten die uiteindelijk de doseringen gaan nemen. Dus wij zijn met onze groep, en dat heet Project Madame, voor model aangepaste doseringen voor alle moeders. Wij kijken naar het opstellen van een methodologisch framework om te zorgen dat de modelpredicties echt tot klinisch bruikbare doseeradviezen leiden die ook acceptabel zijn door gebruikers. En dat houdt in dus dat we die framework gebruiken, maar ook dat we een multidisciplinaire redactieraad hebben opgesteld. Dus dat is een groep experts met medisch specialisten, apothekers, een medisch ethicus, patiënten, dus zwangere vrouwen en partners, die meedenken over deze doseringen en deze goedkeuren voor de praktijk.
En deze methode wordt bij doseringbepalingen voor kinderen al toegepast. Hoe kan het dat het daar dan al wel betrouwbare en klinisch bruikbare doseeradviezen oplevert?
Ja, dat klopt. Wij werken ook samen met het kinderformularium in Nederland en eigenlijk een internationaal instantie die dus al jaren doseeradviezen maakt voor kinderen die onder andere gebaseerd zijn op modellen. En de reden dat het iets verder ontwikkeld is bij kinderen is eigenlijk dat de juridische kaders voor kinderen iets anders zijn. Dus eigenlijk heb je bij kinderen inmiddels meer dan 10 jaar nu, is het verplicht om onderzoek uit te voeren voordat een middel op de markt komt. En die prikkel die bestaat nog niet in de zwangerschap. En wat je ziet qua verschil tussen kinderen en zwangere vrouw is dus dat je veel meer klinisch onderzoek hebt die bij kinderen is gedaan dan bij zwangeren. Dus je hebt ook minder bewijs. En dat maakt ook dat de modellen die wij gebruiken nog belangrijker zijn bij zwangeren om voor het onderzoeken van de juiste doseringen.
En heb je enig idee om hoeveel middelen het gaat die dus bij zwangeren gebruikt worden, maar eigenlijk niet zijn onderzocht?
Nou, eigenlijk is het zo dat voor bijna alle middelen die zwangeren gebruiken, die zijn niet onderzocht voordat ze op de markt komen. En dat betekent dat ze dus off-label worden gebruikt. Dus ja, je hebt het dan over honderden middelen die niet zijn onderzocht. Of in ieder geval waarvan de dosering niet specifiek is onderzocht tijdens de zwangerschap voordat het middel op de markt komt.
En is het plan van jullie om die nu allemaal te gaan onderzoeken?
Ja, dat is een hele uitdaging. Maar de manier waarop we het doen, we zijn nu bezig met een pilot. Dus wat we nu doen is, we zijn dus de methodologie waar ik net over vertelde, die hebben we opgesteld en die zijn we nu aan het toepassen voor een aantal veelgebruikte middelen. En hiermee willen we laten zien dat het werkt. Nou ja, dan raken we ook meer bekend met onze methode. Hopelijk kan je dat versnellen en kunnen misschien ook nog andere groepen internationaal dit gaan gebruiken. En dan kan je dat allemaal gaan versnellen, zodat veel middelen onderzocht worden.
Dankjewel, Charlotte.
Alsjeblieft, graag gedaan.
Dank Anne en Charlotte. Het artikel van Koldewij en collega's vind je uiteraard op de website onder podcast. En reageren mag zoals altijd via podcast@ntvg.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waarin we de hoogtepunten uit het vernieuwde NTVG maandblad bespraken. Maar de rest van het blad is net zozeer de moeite waard. Ook het nieuwe nummer ziet er weer prachtig uit hier op de leestafel. Bekijk en lees het nieuwe blad, gedrukt of op de website. De redactie is heel benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat vooral weten. Over 2 weken is mijn collega Anne van Kessel weer de host. En heb je nou een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld de warme douche? Laat het ons weten via podcast@ntvg.nl. Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Job de Vriezen, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair Ordinaire.